Als inleiding op de preek wil ik u het volgende voorlezen. Ik kreeg een deze dagen een mail toegestuurd. En er stond in het onderwerp gelovigen en behoudenis. Luister goed wat de afzender me stuurt. Beste Miel. In het Nieuwe Testament lees ik veel teksten die suggereren dat iemand die Jezus heeft aangenomen, maar zijn hele leven zijn naaste niet wil vergeven of met een andere zonde niet wil breken, toch naar de hel gaat als hij sterft. Hoe kan ik dat rijmen met de uitspraak dat er geen afval van heiligen is, of is die uitspraak zelf niet helemaal bijbels? Ik worstel hier al heel lang mee en het maakt me vaak onzeker over mijn behoudenis. Ik bid dat God u de wijsheid geeft om het uit te kunnen leggen. Hartelijke groet. Een worstelen over je behoudenis. Kan een wedergeboren mens verloren gaan? Dat is eigenlijk de vraag. En dat heeft alles met Pinksteren te maken. En ik wil met u nadenken vanmorgen over die zekerheid, over behoudenis. Hoe weten we nu zeker dat je dus behouden bent en dat je dat niet kunt verliezen? Hoe weet je nu zeker dat het een onverdiende gunst is en genade? Want als het niet een onverdiende gunst was en genade, dan zou het je ontnomen kunnen worden en zouden we dat kunnen verspelen. En ik kan heel erg goed meevoelen met degene die me deze mail gestuurd had. En dat als je die zekerheid, als je dat aan bekijken bent en dan over nadenken bent, kan ik mijn behoudenis verspelen? Kan ik die verliezen? Kan ik iets doen dat ik de liefde van God eigenlijk kwijtraak? Want dan is het eigenlijk geen genade meer. En die vraag wil ik met u vanmorgen beantwoorden. Aan de hand van een tekst uit Efeze 1, vers 13 en 14, die zegt, laat de tekst maar zien. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Ik wil heel erg graag met jullie bidden dat we, ja, dat u je hart kunt openen, want dit is een hele belangrijke prediking, omdat het zowel gaat over bekering als over behoudenis, als ook als het gaat van mensen die twijfelen, en er is soms heel veel twijfel, over of je wel behouden kunt worden, dat is de eerste twijfel, en of het voor mensen zo daadwerkelijk ook toegankelijk is. En als iemand dan behouden is, als iemand dan de Heer Jezus heeft aangenomen en ontmoet heeft door als Heer en Verlosser, dat hij alles moet inzetten om het niet kwijt te raken. En dat is zeg maar een hele kramp waar je dan in terechtkomt. En hoe zit dat dan nu? En daar wil ik met u over nadenken aan de hand van deze tekst. Vader, we willen u zo bidden dat als we zo nadenken over deze vraag, en misschien zijn er mensen wel in de zaal of mensen die deze preek later luisteren of terugzien, die worstelen met deze vraag. Die worstelen, kan ik het verspelen? Of die worstelen dat je het moet verdienen. Ik wil u zo bidden, Heer God, dat u ons bedouwt met uw Heilige Geest als we zo spreken over deze tekst. Over de Heilige Geest, waarin we verzegeld zijn. De Heilige Geest die ons onderpand is, wat betekent dat eigenlijk? Ik bid zo dat u me de juiste woorden en de juiste toon geeft. En ik bid dat ieder die zo luistert en hoort, dat we echt die diepe verwondering mogen hebben. Dat we uw Heilige Geest mogen ontvangen. Ik bid voor diegenen die de zekerheid niet hebben en in de zaal zitten of luisteren of kijken. Ik bid zo dat u zichzelf openbaart zodat er echte bekering en wedergeboorte plaats gaat vinden vanmorgen. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Op de derde zendingsreis van Paulus kwam hij in de stad Efeze. En daar ontmoette hij mensen die beweerden discipelen van Jezus Christus te zijn. Die situatie kunt u thuis eens nalezen in Handelingen 19. En Paulus stelt die mensen een hele interessante vraag. Waarom is die vraag interessant? Omdat Paulus nergens, als die gelovigen ontmoet, discipelen ontmoet, die beleiden Christus te kennen, ooit die vraag gesteld heeft. In dit geval stelt hij ze wel. En die vraag die, althans, ik weet, het is niet in de Bijbel opgenomen dat hij die vraag wel eens ooit verder stelt. Wat is dan die vraag? In Handelingen 19 vers 1 en 2 staat, en het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hooggelegen delen van het land doortrokken was, dat was eigenlijk in het achterland, was in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En het is zeer verrassend, want zij zeggen, we hebben niets gehoord dat er een Heilige Geest is. We hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. Waarom stelt Paulus die vraag? De Bijbel geeft ons niet de reden. Maar het moet zo zijn geweest dat hij iets in het leven van deze mensen, in het leven van in de gesprekken van deze discipelen gemerkt heeft. En hij wist dat de inwoning van de Heilige Geest cruciaal was voor hun behoudenis. Dat het voor die gelovigen die hij daar aantreft, dat het belangrijk was en zeer essentieel dat ze wisten van hun behoudenis. En waarschijnlijk, anders stel je die vraag niet, was er weinig bewijs of geen enkel bewijs dat de Heilige Geest in deze personen woonde, die discipelen waren. En daarom stelt hij de vraag en het antwoord wat hij krijgt is zeer bevestigend. We hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En daardoor hadden ze geen toegang tot vele zegeningen en de zekerheden die God gaf door de Heilige Geest. En later, dan schrijft Paulus een brief naar die mensen, waarschijnlijk misschien dezelfde wel. Dan schrijft hij een brief aan deze gelovigen en in deze brief schrijft hij, Efeze 1 vers 13 en 14, laat die tekst maar nog eens zien. In hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpas is van onze erfenis, tot verlossing die ons ten deel viel, tot lof van deze heerlijkheid. En deze uitdrukking, en daarom denk ik dat het ook zo belangrijk is, die uitdrukking, zoals er staat, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die wordt 3 keer, komt die in de Bijbel voor. Nogmaals in Efeze 4 vers 30, daar staat dan, en bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. En de derde keer wordt dat genoemd in 2 Korinthe 1 vers 21 en 22, en hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft. Dus ik heb eigenlijk 2 vragen. Wat houdt nu, die ik u graag wil beantwoorden. Wat houdt nu eigenlijk in dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest? En wat houdt nu in dat de Heilige Geest ons als onderpand gegeven is? Wat is daar nu eigenlijk de diepe kern van? Ik heb hier een document, met dank aan de notaris van Heidhuizen. Het is een leeg document, maar daar zit een zegel op. Laat maar zien even, daar zit een zegel op. Het is op zich nu, zeg maar, omdat ik gevraagd heb naar een verzegeld papier, heeft me dus eigenlijk dit gegeven, al een tijd geleden, en ik heb nog eentje gekregen. En dat zijn verzegelde. Dat is een verzegeld document. Alhoewel hier op dat document niks op staat, is het zeg maar op hele belangrijke documenten die worden verzegeld. En nu is het zo dat er staat zelfs een stempel op, die heb ik uitvergroot. Er staat zeg maar het Koninklijke Notariële Broederschap. Dat is zeg maar als er iets van een belangrijk document wordt gemaakt. Dan is het zo dat er een stempel op komt van wie de afzender is, maar ook welk zegel dat het heeft. Soms zijn er, zeg maar, ik weet dat er soms zegels zijn waarin het kenmerk ook wordt gedrukt van wie het is. Dit is gewoon een was waarin, zeg maar, een zegel is gevormd. En die functie van die zegel, wat is nu die functie van deze zegel? Waarop duidt dat? Waarom wordt het gebruikt? Het eerste is eigenlijk, die notariële zegel heeft drie hoofdfuncties. Het eerste is, het bevestigt de echtheid van het document. Het bevestigt de echtheid van de brief. Het bevestigt de echtheid van dat notariële stuk of het voorwerp. En het is een borg en een waarmerk. En op dit document laat het echt zien dat het echt van de notaris is. En dat het bevat eigenlijk de inhoud, bevat wat die notaris ook daadwerkelijk heeft willen zeggen. Het is dus een bewijs van ijsheid, echtheid. Het tweede is dat het ook een zegel is, een teken van eigendom. Je hecht een zegel aan een pakketje en alleen de eigenaar mag die zegel verbreken. En als het waardevolle spullen zijn die in een bankkluis worden gezet, wordt dat ook verzegeld met zo'n waszegel. En alleen de eigenaar die mag die waszegel verbreken. En het derde is, wat betekent dat het verzegeld is? Het is veilig. Wat bedoel ik met veilig? Het verzegelt de inhoud. Niemand kan daarmee gaan knoeien. Niemand kan zeg maar knoeien met die inhoud van dit document. Nou, en deze drie betekenissen is nu precies wat betrekking heeft op wat de Heere God ons wil zeggen, dat het verzegeld is met de Heilige Geest van de gelovigen. Het is een keurmerk. Het is, zeg maar, de eigenaar heeft het zelf erop gedrukt. Hij bevestigt de echtheid. Laten we eerst eens kijken naar die echtheid. Bewijs van echtheid. Christenen zijn dus mensen die God heeft uitgekozen en ze zijn door God apart gezet en de echtheid wordt bewezen door de gave van de Geest die inwoning maakt in de gelovigen. Dat is een unieke positie en die moet niet alleen voor jezelf duidelijk zijn, maar deze zegel van de Heilige Geest is ook een manier van God om tegen wat anderen te bevestigen dat je een kind van God bent. En dus de vraag die Paulus stelt, nadat hij met die mensen gesproken heeft en eigenlijk daar heel weinig van ervaart of ziet, is heel voor de hand liggend. Ze noemen zich discipelen en dan zegt hij, hebt u de Heilige Geest ontvangen? Want er moet vrucht zijn. Het moet herkenbaar zijn. En als je de Heilige Geest ontvangen hebt, weet je dat in eerste instantie zelf heel goed en de anderen zien de echtheid. Dus het is wel mogelijk dat iemand, en dat zie je ook in de Bijbel, en vaak komt dat voor in de gelijkenissen, het is mogelijk dat iemand het christelijk geloof belijdt en dat betekent eigenlijk dat hij op een verstandelijke en intellectuele manier instemt met sommige leerstellingen uit de Bijbel. Maar dat bewijst nog niet dat hij een christen is. Deze echtheid van wedergeboorte wordt alleen bewezen door de inwoning van de Heilige Geest. Hij is in ons en werkt in ons. Hij wordt geschonken aan diegenen die God toebehoren net als een zegel. Het wordt een zegel die onszelf en anderen duidelijk maakt, dit is een kind van God. Het tweede is eigendom. Die verzegeling is, dit is door God apart gezet, dat is geheiligd. In Openbaringen 3 vers 12, er is een brief aan de gemeente te Philadelphia, daar wordt het op een andere manier eigenlijk gezegd. Er staat dat de Heer God zegt, ik zal op hem schrijven mijn nieuwe naam. Een nieuwe naam. Dat je een nieuwe naam krijgt. Dat is de garantie dat we eigendom zijn van God. Dat is een andere manier van spreken als het gaat over behoudenis. Het is de Heilige Geest die met onze geest getuigt dat we kinderen van God zijn. Dus het is een eigendom en het is een echtheid. En de derde betekenis is dat een verzekering dat we behouden zijn. Dat kan met de inhoud niet geknoeid worden. Het is zeg maar het bewustzijn dat de inwoning van de Heilige Geest is een volmaakte garantie van ons behoudenis. En het bijzondere is gewoon dat er een garantie gegeven wordt, ook in Romeinen 8, vers 38 en 39, wat garandeert, want ik ben ervan overtuigd, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. En die zekerheid, die garantie, die kun je zeker weten door de inwoning van de Heilige Geest. We kunnen niks doen dat we gescheiden worden van God. Nu is er een andere belofte. En dat is namelijk dat, die wordt ook drie keer genoemd. Ik noem je de plekken waar het genoemd wordt. Kun je dat thuis eens opzoeken. 2 Korinthe 1 vers 22. En 2 Korinthe 5 vers 5. En Efeze 1 vers 13 en 14. Daar wordt gesproken over een onderpand. Een onderpand. Ik lees het nog eens in Efeze 1 vers 13 en 14. Daar wordt het ook zeg maar gezegd. In hem bent u ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld. Dus daarin zie je die drie kenmerken die ik genoemd heb. Maar dan staat er ook, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis. Tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Wat is nu een onderpand? Als je iets koopt, dan wordt soms gevraagd als het echt van waarde is en een uniek exemplaar is, dat er een voorschot betaald wordt. En dat voorschot, dat is een deel van het onderpand. Je verplicht je eigenlijk ook om de rest te betalen. Als hetgene wat geleverd wordt op die koopovereenkomst, staat ook meestal, of er staat, de aanbetaling is zoveel geweest. En er komt nog een restbetaling, maar dat is de garantie dat die restbetaling ook betaald wordt. Als die goederen geleverd worden, dan is die koopsom, die wordt compleet betaald. Nu, die geweldige belofte die eigenlijk hieruit spreekt, is dat God betaalt de eersteling. Door die inwoning van de Heilige Geest, dat is, zeg maar, als het ware een garantie dat straks, als het zover is, de rest komt. Nou, dat zien we ook in de feesten. In Leviticus 23, daar worden heel wat feesten eigenlijk opgenoemd. En een van die feesten, dat is het feest van de eersteling. Dat is, zeg maar, het feest waarin de oogst begint. En op dat moment, die feest van de eersteling, daar kwam de priester, die kwam voor de Heere God. En dan had hij een schoof. En die schoof die werd bewogen voor het aangezicht van God. En dat eerste feest, dat feest van de eersteling, dat werd vervuld op, wie weet dat misschien? Ik zie die lippen bewegen, ja, Pasen. Met Pasen. Met Pasen, daar werd de feest van de eersteling vervuld. Het was ook precies op die dag dat de Heer Jezus opstond uit de dood. En dan staat er in 1 Korinthe 15, vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Dat was, wat God daarin liet zien, was dat er een oogst zou komen. Een oogst van dat de gelovigen zouden opstaan. En dat was het feest van de oogst. En dat vieren we nu. Dat is, zeg maar, met Pinksteren, dat was, zeg maar, die uitstorting van de Heilige Geest gebeurde op de dag dat het feest van de oogst was. En dan zie je eigenlijk, dat was een voorproefje, die verlossing en die behoudenis, die zal voltooid worden. En uiteindelijk laat God zien, doordat hij het onderpand van de Heilige Geest in je leven heeft gegeven, dat komt een moment, en ik garandeer het je, dat je zult opstaan uit de doden. En die zekerheid heeft hij laten zien door de eersteling te laten opstaan uit de dood. En ons een onderpand, een voorschot gegeven, dat de Heilige Geest in ons woont, zodat we zekerheid hebben over die opstanding van de doden. Dat is indrukwekkend, vind ik. Dat je dus echt mag zien van, ik ben verzegeld, ik ben eigendom, het is een bewijs van echtheid en het is de zekerheid. Maar daar heeft God het niet bij gelaten. Hij heeft, zeg maar, de Heilige Geest niet alleen, zeg maar, uitgestort over ons, maar ons ook als een onderpand gegeven. Dat we weten, als we terugkijken naar die feesten, terugkijken naar Pasen, dan zien we, de Heer Jezus is als eersteling opgestaan en in u is de Heilige Geest komen wonen als een onderpand, als een voorschot op datgene wat zal gaan komen. Het is een absolute garantie dat het komt. En nu de vraag, heb je de Heilige Geest ontvangen? Dat is, zeg maar, onmogelijk op grond van Gods woord het niet zeker te weten. Het is zeker te weten dat de Heilige Geest in je woont. Hoe weet je dat? Want hij is een persoon, hij waarschuwt ons, hij spoort ons aan, hij geeft ons inzicht, maar je kunt hem ook bedroeven en je kunt hem bedriegen. En ik moest eigenlijk, toen ik die tekst aan het lezen was over de Heilige Geest, toen moest ik eigenlijk denken aan het volgende. Laat maar die foto zien. Aan een gebouw. En wat zie je? Wat je ziet is een schitterend gebouw. En wat geweldig verlicht wordt. Maar wat zie je niet? Wat? Dat, ja, dat ook. Het zal een heel rijke iemand zijn die daar woont. Dat is inderdaad zo. Je kunt het niet zien wie daar woont. Maar wat ik eigenlijk bedoel is, wat je niet ziet, is de schijnwerpers. De schijnwerpers. Je ziet eigenlijk dat er licht op valt, maar je ziet niet de schijnwerpers. En dat hoeft ook niet, en dat is ook niet de bedoeling van die schijnwerpers, want die schijnwerpers die zijn er om het gebouw te verlichten, zodat je dus de indrukwekkende ziet hoe indrukwekkend dat gebouw eigenlijk is, zeker in de nacht, dan is het indrukwekkend, heel bijzonder. Nou, dit is nu precies eigenlijk wat de Heilige Geest doet. Wat de Heilige Geest doet in Johannes 16, vers 13 en 14, daar staat, maar wanneer hij die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. En het bijzondere is gewoon, als je dit echt mag ervaren, dan ga je in vuur en vlam staan voor Jezus. Er komt een enorme verlichting. De Heilige Geest, als die in je leven is, dan schijnt die niet op zichzelf. Maar hij neemt het uit Jezus en laat zijn heerlijkheid zien. Dat je echt verwonderd bent over die heerlijkheid van Christus. En dat zet je in vuur en vlam, in pure grenzeloze vreugde en diepe bewogenheid. Het is niet alleen een weten. Daar wordt wel vaak, zeg maar, de nadruk op gelegd. Natuurlijk is het belangrijk dat we het weten. Dat je de waarheid weet. Maar het is ook ervaren. Het is ook voelen. Er wordt veel weinig, waarschijnlijk, misschien te weinig nadruk opgelegd. Het is een weten en een voelen. Een diepe gevoelens die zich uiten in aanbidding, in zingen, in lofzang. Het bijzondere is dat het woord aanbidding, dat laat iets heel intiems zien. Dat is een heel bijzonder mooi woord. In het Grieks is dat proskuneo. En proskuneo betekent eigenlijk, het bestaat uit twee woorden. Het is pros, betekent toe. En kuneia is kussen. En aanbidding, dat is het toekussen zoals Psalm 1 zegt. Kus de zoon. En wat betekent dat dan nu? Dat als twee personen die elkaar lief hebben, als die elkaar naderen, dan is het zo dat ze elkaar naderen en dan zal er een ontmoeting plaatsvinden. En als het een liefdesrelatie is, dan zullen ze zich omhelzen en elkaar kussen. En zo intiem is die relatie. En dat is niet alleen een weten, maar ook een ervaren. Een diep ervaren in die intimiteit. Waarom spreek ik erover? Weet je, ik ben 49 jaar getrouwd met Rietje. Als ik het alleen maar wist in die 49 jaar dat we getrouwd zouden zijn, dan had ik het niet gered. Dan hadden we het niet gered. Maar dat ervaren dat je van elkaar houdt, die omhelzing die er plaatsvindt bij die ontmoeting, het missen van elkaar, als je een ontmoeting hebt om elkaar te omhelzen en dat te bekronen met een kus. Dat is niet alleen een weten, maar dat is ook ten diepste ervaren. En dat zie je eigenlijk hier, dat de Heilige Geest, als die komt in die heerlijkheid, dat we de Heilige Geest echt mogen, dat Hij ons Christus verkondigt en dat je in vuur en vlam voor Hem staat. Je kunt de Heilige Geest bedroeven, Hem vergeten, soms twijfelen, ongeloof, geen aandacht aan Hem besteden. Maar als we Jezus Christus in het middelpunt zetten van ons leven, dan genieten we van zijn heerlijkheid en de verlossing. En alles wat we nodig hebben, is dan een pure vreugde in die Heilige Geest. Die test nu, om te weten dat je hem ontvangen hebt, is niet voor mij persoonlijk een sensationeel gevoel of een sensationele belevenis. Ik sluit het niet uit, maar dat is niet waar ik de nadruk op wil leggen. De test die mij nooit laat twijfelen en een diepe zekerheid die ik heb ontvangen, die test is mijn relatie met Jezus. Dat is de test. Die diepe echtheid van die relatie. Die diepe vreugde die ik in hem vind. Dat ik ook voor hem wil leven. Een rein leven wil leiden. De Heilige Geest vervuld leven wil leiden. Dat ik niet wil zondigen. Nu terug naar die vraag. Die vraag is, in het Nieuwe Testament lees ik veel teksten die suggereren dat iemand die Jezus heeft aangenomen met zijn gehele leven zijn naaste, en maar zijn hele gehele leven zijn naaste niet wil vergeven of met een andere zonde niet wil breken. Daar stop ik even. Dus de vraagsteller die zegt dat iemand Jezus heeft aangenomen, maar zijn hele leven zijn naast niet wil vergeven en een andere zonde niet wil met een zonde niet wil breken. En de eerste vraag die ik me dan stel is, heeft die persoon de Heilige Geest ontvangen? En dat is een gangbaar iets in onze evangelische kringen, dat mensen kunnen zeg maar, kiezen wat ze eigenlijk willen, als ze maar met de mond zeggen dat Jezus hun Heer en Verlosser is. En als je naar het leven kijkt, dan denk je, daar word ik verwacht. Daar word ik, zoals deze schrijver verwacht is, hij ziet waarschijnlijk om zich heen, mensen die niet breken met zonde, mensen die anderen niet kunnen vergeven, en zeggen dat ze Jezus Christus kennen en misschien de Heilige Geest hebben ontvangen. En de vraag is nu, en ik zeg iets heel uitdagends, u kunt geen enkele zonde, er is één zonde die, zeg maar, en dat is het lasteren tegen de Heilige Geest. Dat betekent eigenlijk dat je niet behouden bent. Wat is het lasteren tegen de Heilige Geest? Lasteren tegen de Heilige Geest is, er is maar één zonde en dat is het lasteren tegen de Heilige Geest, dat de Heilige Geest je duidelijk maakt dat je, zeg maar, een zonder bent en dat je verlossing nodig hebt en dat die verlossing in Christus te vinden is, dat hij voor jou gestorven is en je wijst het af. Ze zegt, dit is voor mij niet nodig. Dat is het lasteren tegen de Heilige Geest. Dus als u zegt van Heere God, ik heb u nodig en ik wil u, zeg maar, ontvangen en dat mijn zonden vergeven worden, dat is al een bewijs dat u de Heilige Geest niet lastert. Maar als ik dit zo lees, dan is het zo dat het belangrijk is dat je beseft dat het van binnenuit is dat je graag, zeg maar, dat je de Heer Jezus wil volgen. Nu is het belangrijk, genade is genade. Genade is een onverdiende gunst. Dat betekent, als ik de Heilige Geest heb ontvangen en hem als onderpand heb, dat ik geen enkele zonde kan doen waarin ik mijn behoudenis verspeel. Ik kan geen enkele zonde doen dat God minder van mij houdt. En nu zie ik al vragende gezichten. En die zeggen, ja, maar Miel, wat zeg je nou? Is dit een uitnodiging om te zondigen? En mijn vraag is dan, ik heb die vraag al eens gekregen, dat ik dezelfde krasse uitspraak deed. En er kwam iemand naar me toe en die zei, je geeft een vrijbrief om te zondigen. En toen vroeg ik, wil je dat dan? Wil je dat dan? Wil je dan, als de Heilige Geest daadwerkelijk in je leven is en je ziet wie Jezus is en dat hij, de Heilige Geest, zoals bij dat gebouw nog meer en schitterender de Heer Jezus echt verlicht en laat zien zijn heerlijkheid en dat je, zeg maar, wordt voorbereid, zoals Johannes 17 vers 24 dat zegt, dat we voorbereid worden om die heerlijkheid van Christus te aanschouwen in de eeuwigheid. Wil je dan zondigen? Ik niet. Ik wil niet meer zondigen. Ik wil niet zeggen dat ik niet zondig, maar ik wil het niet. En als het zo is, dan weet ik dat ik tegen God gezondigd heb en dat er genade is en vergeving. En dan kom ik en dan zeg ik, Heere God, ik heb gezondigd tegen u en vergeef me. U kunt niks doen dat God minder van u houdt. Het andere is ook waar. U kunt niks doen dat God meer van u gaat houden. Soms zie je dat mensen echte werkers zijn voor God. En ik heb eens ooit opgeschreven in mijn Bijbel, God heeft veel werkers, maar weinig aanbidders. En dan zie je dat de genade niet begrepen is. Dat de genade, zeg maar, die ons te beurt is gevallen, dat alles volbracht is. Dat God het door ons heen doet. Dat ik het niet kan verdienen. En het is zo belangrijk dat u dat begrijpt. Dat u begrijpt dat u niks kunt doen om die liefde te verspelen. En u kunt niks doen omdat God meer van u gaat houden. Maar het bijzondere is gewoon dat je echt vanuit die intense liefde, zeg maar, je kunt gehoorzaam zijn om de liefde te verdienen. Of je kunt gehoorzaam zijn omdat je lief hebt. En dat brengt de Heilige Geest in je leven. Dat hij meer en meer de Heer Jezus openbaart. Dat hij meer en meer laat zien dat hij als onderpand gegeven is. Dat je meer en meer gaat zien dat je eigendom bent. Dat het God is die in je leven een zegel heeft gezet. Eigendom van mij. En dat je vanuit die liefde zegt, Heere God, ik wil niet anders dan u gehoorzamen. Ik wil niet anders als bij u zijn. Ik wil niet zondigen. Ik wil een rein leven leiden. En dan weet u dat het de Heilige Geest in u gaat bewerken. Het is indrukwekkend dat dit op deze zondagmorgen, op Pinksteren, dat dit verkondigd kan worden en mag worden. En ik wil u echt uitnodigen, het muziekteam kan er misschien plaatsnemen, ik wil u echt uitnodigen dat u even in die stilte, ik wil nu graag even wat stilte, dat we even in die stilte de Heere God naderen. En misschien dat u in die stilte tegen de Heere Jezus iets zegt. Hoeft u niet hardop te doen. Gewoon in die stilte komen. En misschien maakt de Heilige Geest u wel iets duidelijk. Dat u over iets een besluit moet nemen. Het belangrijkste besluit is om Christus echt te aanvaarden als uw Heer en Verlosser. Dat u echt zegt van Heer, ik wil uw Heilige Geest ontvangen. Ik wil mijn leven toewijden aan de Heer Jezus. Ik wil breken met zonde. Ik wil rein voor u gaan leven. En het is zo geweldig dat God antwoordt. Hij antwoordt deze gebeden. Hij beantwoordt deze gebeden. Door zijn Heilige Geest in je hart uit te storten. Laten we zo even stil zijn. Vader, we willen u zo ontzettend danken voor die intense genade die we kennen in uw Zoon Jezus Christus. En dat u ons verzegeld hebt, een onderpand heeft gegeven. En ik bid voor diegenen die dat niet kennen. Misschien al jaren meelopen. Dat er vanmorgen echt een ontmoeting met u mag zijn, Heer Jezus, dat we echt die liefde die u zo getoond heeft en de gerechtigheid aan het kruis van Golgotha, dat we dat omarmen. En dat u als antwoord uw Heilige Geest echt uitstort. Die gave, die belofte in ons hart. Ik bid voor degenen die u kennen, dat we echt mogen beseffen dat u de Heilige Geest niet met mate heeft gegeven, maar overvloedig. En misschien is ons leven een beetje dor, niet meer fris, gewoon. Niet meer die sprankelende liefde voor u, Heer. Die eerste liefde. Dat u een echte herleving wilt geven, een nieuwe opwekking. Dat we zien dat van uw kant alles is gebeurd. Dat we diep gezegend mogen worden. En dat we met die zekerheid mogen leven. O Heer, we willen u zo ontzettend danken dat we u zo mogen aanbidden. Dat we u mogen naderen als twee geliefden. Elkaar omarmen en bezegelen met een kus van aanbidding. Dat het niet alleen een weten is met ons verstand, maar dat we ook diep in onze emotie, in ons hart, in onze ziel, dat zo mogen ervaren. Dat zal ons in diepe passie zetten, Heer, in diepe vreugde. En daarvoor willen we u zo danken. In Jezus' naam. Amen. Ik wil u vragen om te gaan staan, dan zal ik u zo de zegen uitspreken. En dan zingen we dat prachtige lied dat er ooit een dag komt, waar we daar zo naar uitzien. Vader, we willen u zo ontzettend danken. En ik bid ook zo dat het niet allemaal zo vluchtig zal zijn. Dat als we dadelijk de deur uitgaan en een kop koffie pakken, dat we weer met de orde van de dag gaan aan de slag gaan. Maar dat er een moment misschien kan zijn ook hier te blijven zitten om die intense ontmoeting met u te hebben. Of dat we iemand aanspreken die met ons kan bidden. Die ons aan de hand neemt om bij Jezus te zijn en bij hem te zitten. Dat het echt Pinksteren is. En zo, Vader, wil ik echt die zegen uitspreken. Het is zo indrukwekkend dat u een God bent die zegent. De Heere die zegenen u en behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.